Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij opnieuw weer een nieuwe aflevering van het programma Ma Nishma. En deze week heb ik niet één, maar twee gasten in mijn studio. Henk en Rosemarie Versteeg van de stichting Beat Geim. Maar ze doen nog veel meer en daar gaan we het in het programma ook over hebben. Ma Nishma, Henk en Rosemarie.
Ja, dankjewel, het gaat goed met ons.
En het zal voor de luisteraars duidelijk zijn dat jullie met elkaar getrouwd zijn. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al getrouwd?
Ik geloof lang. 88 jaar? Nee.
38
jaar. 38 jaar. En ja. Rosemarie, waar kom jij vandaan van oorsprong?
Ja, ik heb een Engelse tongval. Ik kom oorspronkelijk uit Ierland. En heb mijn land verlaten om een studie in Engeland te gaan doen. Want die tijd wou ik reizen. En de diploma, verpleegkundige diploma die ik wou halen, wordt niet buiten de grenzen van Ierland erkend destijds. Dus vertrok ik naar Engeland en heb ik belofte aan God gezegd van u eerst, dan mijn studie en daarna een leuke jonge man.
Oké, en ging dat heel snel, die leuke jonge man?
Ja, na mijn studie is dat inderdaad gebeurd.
Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig, Henk ook, want waar hebben jullie elkaar ontmoet? Want jij bent een Nederlander.
Ik ben een Nederlander, maar eigenlijk is het verhaal heel simpel. Rosemarie was en is een vriendin van mijn zus, die in Engeland woonde.
Oh, vandaar.
En op het weekend dat Rosemarie met haar vriendinnen in Amsterdam vierde dat ze geslaagd was voor haar verpleegstersopleiding, is het weekend dat onze relatie officieel begonnen is.
Oké.
Dus dat was heel leuk. Ik kwam precies uit. Ja. Na mijn studie dan heeft God ingegrepen.
Maar voordat we gaan praten over wat jullie doen. Want jij woonde in Nederland. Jij komt uit Ierland. En woonde toen in Engeland. En op een gegeven moment moet je een keus gaan maken. Waar gaan wij wonen? Is dat Ierland, Engeland of Nederland?
Ja.
En Rosemarie, wat gaf de doorslag?
Ten eerste. Als je God... een relatie met God aan wil, dan is jouw wil subjectief. Is het onderdanig onder zijn wil. En soms wil dat niet. En soms heb je verlangens. Maar mijn wil was toch wel om de Heer te dienen. En een man die ook God wil volgen. En al was Henk een jonge christen, toch heeft hij bewust voor God gekozen. En niet voor mij, om God dan de beet te hebben. Dus het was fijn dat wij samen dan op onze bruiloft, op de dag zelf, hadden we een profetie dat die Heer sprak. En zeiden, leg je wortels hier niet neer, waar, in de land waar je nu bent, maar in een land die ik zal aantonen tussen 3 en 4 jaar. En misschien kan Henk verder vertellen hoe het gegaan is.
Nou, het hele leuke was dat we op diezelfde bruiloft, twee stellen naar ons toe kregen die wij zeer respecteerden in de Heer. En die echt wel voorbeelden van ons waren. En die ene zei, nou toen dat profetische woord kwam, hadden we echt het gevoel dat jullie naar Canada moesten gaan. En het volgende stel kwam en die zei, toen de Heer dat zei, hadden we echt het gevoel dat jullie naar Australië moesten gaan. Toen dachten wij van, weet je wat, misschien moet de Heer het aan ons eerst laten zien en dan toetsen het wel met anderen. En eigenlijk is ons hele leven... heeft de Heer zelf telkens ingegrepen en ons op plekken gebracht waar hij ons wilde hebben. Dus we hebben dat voor de Heer gebracht. Hij heeft ons door verschillende schriftwoorden en beelden, waaronder een... Nou, dat is niet zo interessant.
dat weet je niet, dat bepalen wij wel, zou ik zeggen. Okay, de luisteraar.
Een van de schriftwoorden, die heeft, nou eigenlijk wel, heeft al direct te maken met... met de Alia waar we ook bij betrokken zijn. Want dat was uit Ezechiël 36, waarin de Heer zegt, ik zal je in je eigen land zetten, want ik had het nog helemaal opengelaten. Dus toen het eigen land werd, toen werd er al een keuze van, nou, misschien Ierland of Nederland. Hè? Want we zijn de één, dus ons eigen land zijn twee landen. En op een gegeven moment gaf de Heer me gewoon een heel simpel beeld. Dat ik aan het schaatsen was op een typisch Nederlandse sloot. En voor mij was dat, de Heer zei van, het is Nederland. Dus het werd Nederland, toen wisten we de tijd nog niet.
Maar het was ook een zeer winterse scène toen je op dat sloot was. Dus het water was bevroren.
Ja, ik was aan het schaatsen, ja. En nou, uiteindelijk liet de Heer heel duidelijk door een bepaald vers zien dat nu de tijd was om te gaan. Mijn moeder die was overgekomen en die had gezegd van, nou Henk, het is wel nu, voor mij is nu een goede tijd om naar Nederland te komen. En ik had zoiets van, ja man, je wil je kippetjes, je kuikentjes weer terug bij het nest hebben. Maar de Heer die zei al vrij snel, nee, je moet daar iets serieuzer mee omgaan. Toen zijn we gaan bidden en toen is echt alles op zijn plek gevallen. En een half jaar later had ik een baan en een huis in Nederland.
En jij?
Ik ging mee. Dus
want sprak jij toen al Nederlands?
Nee, helemaal niets. Ik heb wel trouwens in Engeland geprobeerd om Nederlands les te volgen. Ik was zo gefrustreerd van dat ik smeet dat boek van de ene hoek naar de andere kamer. Verschrikkelijk. Maar wij waren zeer bewust ervan dat de Heer ons hier wou vestigen. En dat is mijn houvast geweest. Andere cultuur, andere taal. Je laat al je familie achter, je vrienden, je kerk, genootschap. Wij hadden een kind mee die net 1 jaar was. Dat arme kind, hij is ook van de cultuurschok. De ene dag had hij allemaal bekende Engelse gezichten om zich heen. En de volgende dag dan had hij een oma en een andere taal. En dat was het. In wit van de sneeuw. Ja, dat was heel anders. Maar wij hebben over de jaren heen het taal leren beter beheersen. Volledig nog niet. Maar wij blijven doorgaan. En die Heer heeft ook stapsgewijs heeft hij een inburgeringsproces gebracht in mijn hart om het Nederlandse volk, maar ook wat hij hier wil gaan doen.
Voel je ook een beetje Nederlands?
Nee.
Nee, toch niet?
Nee.
Nee, je blijft echt een Ierse.
Ja, ik blijf een Ierse. Ik heb ook bewust voor een Ierse paspoort gekozen. Omdat we
hebben je een dubbele nationaliteit of niet? Nee?
Nee, we hebben het met 24 uur gemist. Dat regeling, dat als je met een Nederlander getrouwd bent, ben je automatisch een Nederlandse. En daar moesten wij 700 gulden destijds voor betalen. En dat hadden we toen niet. Wij vonden het ook niet de moeite waard. Want Ierland is gewoon een Europese land. En verder heeft het geen winst voor mij om tot nu toe niet. Maar dus onze kinderen zijn tweetalig opgevoed en hebben wel 2 paspoorten als ze daarvoor kiezen.
Nou ben ik eigenlijk wel even benieuwd. We zitten eigenlijk, maar nou beginnen we over allerlei andere dingen te praten over plan waar. Maar dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig. Wat vind jij het grote verschil tussen Ierland en Nederland, wat jij meemaakt? Wat is er?
Nou, de eerste.
Zijn wij veel aardiger dan de Ieren bijvoorbeeld? Eerlijk zijn?
Ja.
Je durft het niet te zeggen. Nee. Je durft het niet te zeggen.
Weet je, er zijn charmes en beide kanten. De Nederlanders zijn recht voor hun raap, recht vooruit en heel duidelijk klaarstaan met hun mening. Daar moest ik erg aan wennen. Ze zijn ook vast aan hun cultuur. Dat 's morgens om 10 uur heb je 2 kopjes koffie. 'S middags heb je 2 kopjes thee. En om 5:30 staat de eettafel klaar voor de warme maaltijd als gezin. Nou,
dat was
niks voor mij.
Nee?
Nee hoor.
Oké. Okay. Nou, ik ben bij 10 uur al verder hoor, met 2 kopjes.
Ja.
Oké. Hey, daar was ik gewoon even nieuws. En ik denk dat veel luisteraars dat ook wel eens willen weten. En dan had ik ook nog kunnen vragen over het verschil tussen jullie en de Noord-Ieren, maar dat doen we maar niet.
Ja, nee, dat is heel anders, ja.
Dat is heel anders.
Wij zijn de echte Ieren.
Jullie, oké. Dat is een leuk onderwerp, maar dat doen we nou niet. Nou zijn jullie hier in eerste instantie als jullie zijn eigenlijk vertegenwoordigers. Er is geen officiële stichting in Nederland. Nee. Oké, jullie zijn vertegenwoordigers van de Beat Chaim.
Ja.
En wie gaat eerst eens vertellen aan de luisteraars wat Beat Chaim is? Henk?
Zal ik dat eens doen? Ja. Beat Chaim is een pro-life organisatie die zich inzet voor
in Israël.
Redden in Israël. Ja. bestaat uit allemaal Messiaanse Joden die zich inzetten om het ongeboren leven te beschermen en te redden en de vrouwen bij te staan, ongeacht welke keuzes ze gemaakt hebben, met de consequenties van de keuzes die ze gemaakt hebben.
Ja. En nou is mijn vraag weer, is dat nodig in Israël? Nou weet ik, en ik denk dat heel veel luisteraars weten hoe het is, maar kun je iets vertellen over, bijvoorbeeld, kun je het ook in perspectief met Nederland zetten? In Nederland weet iedereen hoe erg de abortus is, maar hoe is het bijvoorbeeld in Israël dan?
In Israël zijn, afhankelijk van de schattingen, want er zijn legale abortussen, maar ook een heleboel illegale abortussen.
En ook chemicalen.
En ook chemische abortussen. Maar de geregistreerde abortussen, of de schattingen waar de regering ook van uitgaan, zijn dat er minstens 40.000 abortussen op jaarbasis zijn. Op een bevolking die maar de helft is van de Nederlandse. Dus het is bijna 4 keer zo erg eigenlijk. En 1 op de 4 zwangerschappen eindigt in een abortus.
Wauw, 1 op de 4. En dat is inclusief de illegale.
Ja.
En jij noemde net, Rosemarie, chemisch. Ja. Wat bedoel je met chemisch?
Nou, de morning-after-pillen is een van de meest gebruikte.
En de abortuspil.
En de abortuspillen zelf, ja.
Okay. Ja. En hoe werkt de abortuspil?
De abortuspil die neem je, die is in 2 stadia. In Nederland moet de eerste door de dokter gegeven worden, maar in Israël kan je hem zonder voorschrift van de dokter gewoon kopen bij de apotheker.
Nog niet in de supermarkt, maar wel bij de apotheker.
Niet in de supermarkt, nee. En het zijn 2 fasen, dus in de eerste infase wordt zeg maar de hormonale werking van de zwangerschap wordt tegengewerkt. En in de tweede, zodat de eicel zich niet kan nestelen in de wand van de baarmoeder. En in de tweede fase worden dan door de pillen de weeën opgewekt om de vrucht uit te drijven.
Okay. En heeft zo'n pil ook nog bijwerkingen? Of is dat, wat is dat? Is dat ook echt grote troep ook voor je lichaam buiten dit?
Nou, het is voor een vrouw nooit prettig. En dat wordt snel, komen ze er wel achter. Het is gif die je inneemt. Dus het heeft bijwerkingen. Maar het weegt gewoon de weeën op. Die natuurlijke manier om een kind uit te drijven. Dat ervaart ze. Okay. En dat doet ze in het geheim, in het donker, vaak alleen. En de gevolgen zijn vaak dat ze ziet dan wat ze heeft gedaan in de wc. Ja. En dat is erg confronterend.
Hoe zijn jullie eigenlijk in aanraking gekomen bij Beatrice? Want jullie zijn Nederlanders. Ik kan me voorstellen dat, want jullie zijn ook nu bestuurslid van de Stichting Schil om Leven. Dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, ik sluit mij aan bij de Stichting Schil om Leven. Ja, maar je bent eerst bij Beatrice gekomen en daarna pas precies. Ben je bij Schil om Leven gekomen. Precies. Zijn jullie trouwens allebei bestuurslid? Hoe werkt dat? Of ben jij alleen bestuurslid?
Nee, ik mag als gast ieder bestuursavonden mee.
Dus jij bent de grote adviseur achter de schermen.
Ja, precies.
Ja, Schil om Leven stelt er erg prijs op dat je als echtpaar deel uitmaakt. Maar er staat maar 1 persoon bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Ja.
Okay. Maar hoe zijn jullie bij Ad Gaim terechtgekomen? Hoe is dat gegaan?
Want gebed. Wij waren hier in Nederland. Wij baden voor Israël. Dat lazen wij uit Gods woord. En wij zien het belangrijk ook om te doen, maar wij vonden dat wij konden dat niet alleen volhouden. Dus wij hebben ons aangesloten toen het begon hier in Amsterdam. Een groep onder de Stichting Prayer for Israel, dat is PFI dan, in het afkorting. En dat is een Engelse stichting die toen opgezet wordt om Messiaanse Joden beter te staan in gebed en in daad. En dat bestaat nog. Die stichting. En de gebedsgroep leiden wij ook in Amsterdam nog. Maar vanuit die groep zijn we in aanmerking gekomen met een klein gemeente die toen opstartend was. En werden aangeraden om, aanbevolen, om misschien aan te sluiten of een soort zustergemeente voor ons zouden worden om hun beet te staan.
Om ze te adopteren in gebed. Ja, omdat ze opstarten.
Ja, dus wij voelden wel wat voor in de groep niet, dus wij zijn verder gegaan privé. En wij hebben dan Tony Sperendeo, Hebben wij ontmoet en hij begon ons te onderwijzen vanuit Gods woord over wat het is, het betekenen is van
dat is de gemeente in Kfar Saba.
Ja, en ook hij is degene die heeft die stichting opgericht. Hij is degene die heeft. Hij is trouwens hier in Nederland, is hij in Amsterdam onder de vleugels van Corrie ten Boom. Is hij tot bekering gekomen en zijn vrouw ook in de shelter. Shelter was het toen, ja. Dus hij heeft zijn wortels hier. Hij is teruggegaan met zijn vrouw en zij hebben een gemeente daar gestart, gesticht. En hij zag ook de film van The Silent Scream. En dat is van een apparatuur die liet zien op een echo-scherm wat er gebeurt met het kind. En je ziet dat kind echt weg probeert te vluchten van de indringer in de baarmoeder. En uiteindelijk hoe zijn leven beroofd is. Voor de dood. En ja. Hij zeide, dit moet getoond worden. Dus hij is ermee begonnen. Hij heeft inmiddels heeft hij ook een boek. Die heet Israël en het vergieten van ons onschuldig bloed. Heeft hij geschreven. Heeft Henk ook vertaald. Dus dat is verkrijgbaar. Maar hij heeft ook een, wat ze noemen, een directrice. En dat is Sandy Shoshani. En zij is degene in Jeruzalem, op het kantoor daar, die de dagelijkse running van de organisatie op haar schouders neemt. En wij zijn eigenlijk door hem, zijn wij in aanraking gekomen en hij heeft gezegd, misschien is het iets voor jullie. Het is begonnen eigenlijk met Henk, begon zijn medereiziger Ted Walker te vertalen. Ja. En zo zijn wij een beetje verder ingerold.
En ook hier zat Bert Doornbos weer.
Ja.
Die heeft op een gegeven moment gezegd, ik vind dat jullie wat gaan hier moeten gaan doen. En wij zoiets van, nou Bert, dat vinden wij helemaal niet. En dat horen wij van de Heer liever zelf dan dat we dat. Maar we zijn toen gaan bidden. En toen zei de Heer eigenlijk tegen ons van, ja, het is fantastisch dat jullie pro-life zijn, maar het wordt tijd dat je wat gaat doen. En, ja. En toen zijn wij in 2003 begonnen met Baat Chaim in Nederland te vertegenwoordigen.
Ja, en in 2003 was de eerste pro-life-conferentie in Israël, waar jij en ik ook waren.
Klopt.
En toen waren wij bij dat echtpaar, daar sliep jij en jij bleef daar nog lang. Toen kende ik jou eigenlijk nog niet helemaal. Nee. Het was volgens mij de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten toen. Dus en toen was jij inderdaad net betrokken daarbij.
Klopt.
Wat grappig eigenlijk. Nu ineens realiseer ik me dat terwijl we hier in de studio zitten.
Dus, geduldig is God met ons, hè? Op een langere weg.
Nou ja, goed. We zeiden vooraf al, luisteraars, in het gesprek van als je pro-Israël bent, ben je pro-life.
Ja. Ja.
Als je pro-life bent, ben je niet altijd pro-Israël, omdat veel Rooms-Katholieke mensen niks met Israël willen te maken hebben, maar wel pro-life zijn. Helaas is dat nou eenmaal zo, maar dat is wel.
Maar ook veel kerkelijke mensen, hoor, ook zijn ook niet altijd pro-Israël.
Maar dus, we gaan voorzichtig mee. Er zijn veel pro-lifers die wel pro-Israël zijn.
Jawel, absoluut. Ja. Absoluut. Hey, wat houdt voor jullie, nou, in concreet, wat doen jullie nu voor Baat Chaim?
Ja, de meest regelmatige activiteit van mij is dat ik elke week de gebedsbrief van de consulenten uit Israël naar het Nederlands vertaal. Baat Chaim geeft heel veel waarde aan het gebed, is hard noodzakelijk. Want als je een strijd van leven en dood hebt, dan is dat niet per se een fysieke strijd, maar dat is een geestelijke strijd.
Ja.
Er zijn 17 consulenten in Israël en die hebben soms maar een kwartiertje om te bepalen, om te beïnvloeden of een kind mag blijven leven of niet. Dus gebed is verschrikkelijk belangrijk. Dat zij op dat moment de woorden van de Heer mogen ontvangen die het hart van die moeder open doet gaan om haar kind in bescherming te nemen. Dus gebed vinden we ontzettend belangrijk. Is vanuit begin af aan heel erg benadrukt. En dat gebed in Nederland willen we mobiliseren en willen we ook helpen door de gebedspunten in het Nederlands te vertalen. Dus elke maandagavond dan vertaal ik de gebedspunten. Het zijn ondertussen al zo'n 9 plaatjes als je ze afdrukt. Van al die individuele consulenten. Van, ik heb vanmorgen mevrouw Q ontmoet. En die heeft donderdag een afspraak met het abortuscomité. Dus bid alsjeblieft dat ze van gedachten zal veranderen. Dat soort punten staan in die brieven.
Ja.
En, de geestelijke druk in Israël is heel hoog. Het is niet alleen dat het is Gods land waar zijn naam over rust, maar het is ook zijn volk waar ook zijn naam over rust, maar het is ook het leven die ook na zijn beeld gemaakt is. Het is het middenpunt van alles. En dat druk, dat geestelijke druk, ervaren ook iedere consulent. Dat is zo voelbaar, dat is zo merkbaar aan als je opstapt voor het leven. En dan met God samen, ja. Dan is er een tegenwerking. De Satan is niet stil, zijn koninkrijk is ook niet stil op dit gebied. Dus hoe meer gebedspartners er zijn, hoe krachtiger dit werk kan doorgaan. Want je moet sluiten. Er moet echt sluiten. Er moet engelen om dat baarmoeder heen staan. Want in Israël, in tegenoverstellende wat hier in Nederland is, mag je aborteren tot de eerste adem. Dus de hele zwangerschap is... Ja, maar dan staat een vrouw die wankelbaar is, die onder druk staat van haar omgeving, maar ook van haar familie misschien, maar meestal van de partner zelf. Dat is 9 maanden. 9 maanden lang. En als er ook een psychische reden is, of is er een financiële reden, dan vaak kan dat ook de doorslag zijn. Dus die cruciale momenten moeten we pikken. En fijngevoeligheid van geest, dan als dat lijst doorkomt, het is niet de bedoeling dat iedereen elke punt dan tot zich neemt, maar dat echt in gebed gaat van hier, licht toe, wat is belangrijk?
Als nou mensen luisteren en die zeggen van nou, ik zou daar wel mee willen bidden, hoe komen ze aan die gegevens? Kan dat? Of hebben jullie een website?
We hebben geen website, nee, ik ben daar erg slecht in. We hebben alleen een e-mailadres. Baat Chaim zelf heeft een internationale website. Die heeft tegenwoordig ook een aantal pagina's, maar nog niet alles in het Nederlands vertaald. Als ze zeggen, ja, dan zouden ze het eerst in het Engels moeten doen om met hun te communiceren. Maar we hebben een baatgaim.nl@gmail.com e-mailadres. Okay. Dat is redelijk makkelijk te onthouden.
Dus baatgaim.nl@gmail.com. En als u zegt, nou, ik kom er niet uit, ik krijg hem terug, dan stuurt u even naar reactie@radioisrael.nl een mailtje en dan sturen wij hem door.
Ja.
Ja?
Ja, uitstekend.
Oké, goed. Dat zijn de nieuwsbrieven. Dat is het gebed.
Ja.
Dan heb ik toch nog even een vraag over de geestelijke strijd. Hoe werkt het eigenlijk in Israël? Nou weet ik toevallig dat ik heel erg verbaasd was, omdat bij het geheim een messiaanse organisatie is met gelovigen, dat ze een onderscheiding hebben gekregen uit de Knesset.
Ja.
Hè, Tony Spirandeo.
Ja.
Dat vond ik echt, ik dacht, hoe krijgen ze dat voor elkaar?
Ja.
Hoe wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld orthodoxen? Hoe staan orthodoxe joden, ultra-orthodoxe joden hierin? Weten jullie dat?
Niet op de fijne details, maar ze staan open. Beit Chaim staat open voor iedereen. En iedere vrouw die in nood zit, dan is iedereen welkom.
Nou,
ze helpen op iedereen hoe ze samenwerken. Volgens mij staan ze open om samen te werken, informatie te verstrekken. Maar dat is
nauwe
samenwerking.
Maar wat ik bedoel... wat vinden orthodoxe, ultra-orthodoxe joden over van abortus? Weet u dat?
Ja, dat is heel verschillend. Er zijn rabbies die zeggen, de ziel komt pas na 40 dagen erin. En dus tot 40 dagen zou je mogen aborteren, maar daarna niet meer. Maar de hele Joodse wetgeving is een rabbinale wetgeving. En die zegt, de ziel komt er pas bij de eerste ademtocht in. Daarom zei Rosemarie daarnet, de baby heeft geen bescherming tot aan de eerste ademtocht. Dat is de officiële wetgeving. En in het Joodse geloof heb je, net als in Nederland, alle variaties die daartussen zitten, ook op dit gebied.
Ja.
Dus...
Hey, we gaan eerst even kort naar muziek luisteren en dan gaan we weer verder.
Justice, you reign at your father's side, and the angels will cry, Hail, Hail, Hail.
Paul Wilbur. En we gaan weer verder. Ik zit met Henk en Rosemarie Versteeg van onder andere de stichting, of de organisatie moet ik eigenlijk zeggen, Beit Chaim, in de studio. En we hebben net voor de muziek hadden we het over hoe er in Israël wordt gekeken naar wat wanneer een kind eigenlijk pas een kind is, of wanneer de ziel in een kind komt. En dat volgens de wetgeving dat 1 minuut voor de geboorte, tot 1 minuut voor de geboorte zeg ik het goed, dan mag je nog aborteren.
Nee, als het kind de eerste adem heeft genomen en de navelstreng doorgeknipt is.
Dan, en daarvoor mag je...
Ja,
dus absoluut, dus partial birth abortion bestaat ook in Israël.
Dus, dus nadat het geboren is, dat het kind nog...
Als het hoofdje geboren is, kan het nog steeds en daarna niet meer.
Het is echt te gruwelijk om daarover na te denken. En onbegrijpelijk dat mensen dit normaal vinden.
Ja.
Ja.
Normaal kunnen vinden. Ik snap niet dat trouwens, maar het is mij persoonlijk iets en het is ook bij jullie. Ik ben van overtuigd dat een arts zoiets zelfs kan kunnen doen. En ik hoorde pas dat in China dit volop is gebeurd. Ja. Volop en nog steeds.
Ja.
Dus,
we mogen echt niet oordelen hoor naar Israël toe. Want net als wat je aangaf, het is wereldwijd. Maar het is nooit Gods bedoeling zo.
Nee.
Kinderen, staat in de schriften dat ook de kinderen zijn de zegen. Maar ook God heeft ook zelf gezegd, ik beoordeel jullie, want je zonen en je dochters offer je op aan de God Moloch. En ik heb dit nooit bedacht. God zelf zei dat. Ja. En het is met die volle verstand eigenlijk niet te begrijpen.
Ja. Nou, maar er is ook iets profetisch. Israël is profetisch in een heleboel dingen. En een extra reden om voor Israël te bidden in deze, is dat ik geloof dat Israël ook hierin leidend zal zijn. Als Israël in staat is om het abortusbeest een halt toe te roepen, dan is er hoop voor de rest van de wereld.
Ja,
ja.
Dat is heel interessant, dat heb ik nog nooit eerder zo gehoord. Dus bijzonder. Wat zijn, als jij vertaalt het en jullie hebben de contacten. Wat zijn nou hoofdzakelijk de redenen dat mensen in Israël, laten we het even op Israël houden, abortus plegen? Wat is de meest voorkomende of wat zijn de meest voorkomende redenen?
Vaak is het, je moet Israël bekijken zoals ieder ander seculiere land. Er is lastbandige relaties, er zijn gebroken gezinnen, er zijn mannen die kiezen voor een tweede vrouw of een andere relatie en laten vrouwen en kinderen in de steek. Het gebeurt allemaal daar. Dus een van de hoofdzakelijke dingen is financiën. En de tweede is angst. Een vrouw die in een onverwachte zwangerschap belandt, zit vol angst. En dat kan vanaf 12, 13 jaar tot iemand tot in de 40 jaar. En het is vaak de angst die drijft tot, samen met de druk van de maatschappij, tot die daad.
Het zijn vrouwen uit alle kanten van de samenleving. Het zijn soms rijke mensen die het gewoon niet meer uitkomt. Of het zijn arme mensen uit superreligieuze gezinnen. Maar dit is al nummer 7 en ze kunnen al nauwelijks voor die 6 kinderen brood op tafel hebben. Vrouwen die net gescheiden zijn en nog zwanger blijken te zijn van hun vorige man. Soldaten in het leger is heel veel vrijheid. In Israël moeten jongens en meisjes in het leger. Meisjes 2 jaar, jongens 3 jaar. Nou, je hebt niet heel veel fantasie nodig om te snappen dat die wel eens bij elkaar in bed kruipen. Op het moment dat een meisje in verwachting is in het leger, is ze staatsgevaarlijk geworden. Want ze heeft een ander belang dan alleen maar te luisteren naar haar opdrachtgever, naar haar commandant. En daarom worden in Israël, officieel zeggen ze, 2 maal een vrije abortus aangeboden. Dat komt omdat meisjes meestal maar 2 keer zwanger raken.
Tijdens een dief.
Maar er is geen echte limiet. Maar het kromme is... Er is altijd iets kroms aan abortus. En in Israël is het nog krommer. Want het leger is bedoeld om de Israëlische burgers te beschermen. Maar in werkelijkheid veroorzaken ze hierdoor meer doden dan welke organisatie die ze bestrijden. Of het nou Fatah of wie dan ook is. Die zouden zich in hun handen wrijven als ze zoveel Israëli's zouden vermoorden als er werkelijk gebeurt in het leger.
Ja, het is echt onbegrijpelijk.
Het is een blindheid. Het is echt een geestelijke blindheid. Ja. Ja.
Als jij nou terugkijkt op de jaren dat jullie verbonden zijn, Rosemarie, wat is voor jou nou iets dat je echt zei, dat heeft mij zo ongelooflijk getroffen? Of zo, heb je dan een voorbeeld dat je echt zegt, dat heeft me echt geraakt, daar heb ik wakker van gelegen? Kun je dat zeggen? Of ik overval je een beetje ermee?
Er is niet eens iets die naar voren springt. Maar wel wat ik zie is dat de gewelddadigheid toeneemt. Dat wel. In de relaties van de vrouwen die onbedoeld zwanger raken, dan zo vaak gepaard gaat met een gewelddadige relatie. En dat is ook een van de kenmerken dingen van een land die de abortuswet aangenomen heeft. Dan, ja, het geweld gebeurt in het geheim, in het donker. En op een gegeven moment moet dat aan het licht komen, moet het naar buiten komen. En dat zien wij ook. Afbraak van een gezin, zoals wij kennen, man, vrouw, 2 kinderen, 3 kinderen, 4 kinderen, wat dan ook. Maar je ziet ook heel vaak dat het afgebroken wordt. Dat niet meer zo een steenblok is voor de maatschappij. Dat geweld komt in het gezin en dat geweld leeft meer openlijk op straat. En vaak is er geweld. Ik weet niet of je. Er is wel één. Ik weet niet of het precies in Israël gebeurd is. Of in een ander. Ik denk dat het hier in Nederland was. En er was een geval van een vrouw die 8 maanden zwanger was. En haar vriend was zo kwaad dat zij dat kind houden wou, laten baren, het leven besparen, dat hij haar zo heftig geschopt heeft in haar buik dat het kind overleed. En hij een gevangenisstraf daarvoor heeft gekregen. Maar dat was een ongeboren kind. En toch laat de wet toe dat jij ongeboren kinderen mag doden.
Ja, apart is dat. Hè?
Dus het is. De kromme ervan is niet te vatten met je gewone verstand. Ja, het is een geestelijke.
En wat je zegt over dat gewelddadige. Mm-hmm. Ja. Ik ben net terug uit Israël. Ja. Waar we ook te maken hadden met dat er met spoedopvang werd gezorgd. Voor ook een vrouw die echt gedreigd werd. Ook vanwege zwangerschap.
Precies.
En er onmiddellijk een schuilplaats.
Ja.
Dat hebben wij natuurlijk in Nederland. Hè. Het leger zelfs heeft heel veel van die plaatsen.
Ja.
En andere organisaties. Maar dat is dus ook groeiende in Israël dus.
Ja.
En de druk van de oorlog doet er ook niet geen goed aan. Wat wilde jij zeggen, Henk?
Nou, een van de dingen die wij ook doen is proberen mensen te informeren over abortus en over abortus in Israël. En een van de manieren waarop we dat doen is met een cd, die kan je wel niet zien. Maar we hebben een dvd met een film daarop. En die is een documentaire over als een land afwijkt van de geboden van God op het gebied van het leven, dan zet het land daarmee de deuren voor geweld over.
Ja,
en dat zijn open. Ja. Ja. En dat zijn getuigenissen en verklaringen van Israël, van Engeland en vanuit Amerika, die we in Nederlands ondertiteld hebben. En die we altijd graag uitgeven aan de mensen. Dus we willen mensen informeren, niet alleen over Israël, maar ook in het algemeen natuurlijk over wat abortus doet eigenlijk.
Henk en Rosemarie, even een brutale vraag. Als er iemand luistert die handig is met websites bouwen, kun je dan geen hulp gebruiken voor een website?
Ja, graag.
Oké, allebei tegelijk. Graag. Dus luisteraars, als u iemand weet in uw omgeving of wat dan ook, er moet een website komen voor Beat Geim. En dan hoef je zo'n film niet uit te kunnen ze kijken op de website bijvoorbeeld.
Ja, absoluut.
Dus,
goed.
Oké, okay, en nou weet ik van Beat Geim bijvoorbeeld dat zij ook een heel mooi, geweldig project hebben met bomen. Wie wil daar eens wat over vertellen?
De bomen. Bomen is het teken van leven. En zij hebben op een wonderlijke manier, Tony Sperendee heeft op een wonderlijke manier zij benaderd door een monnik, een monastery, hoe noem je zoiets?
Klooster.
Klooster, dankjewel. En zij hadden wat grond die ze niets mee konden doen. En hadden ook niet de tijd voor. En hij heeft voor een symbolieke bedrag heeft hij dat gekregen. En dat is wat ze noemen de life gardens geworden. En die zijn nu volop in gebruik voor vrouwen die een afsluiting willen brengen en nagedachtenis een boom willen planten voor de kinderen die verloren zijn gegaan aan abortus. En vaak zijn het vrouwen die tot bekering zijn gekomen. Wereldwijd. En ze mogen daar naartoe, ze mogen Sandy benaderen en dat wordt geregeld. Maar er is ook een plek in die tuinen om tot rust te komen, gebed, aanbidding. Er is ook een van die Nederlandse stellen die Aliën heeft gemaakt. Heeft ook beelden in dat tuin ook gezet en ook schriftgedeelten heeft er ook in de tuin
Mark
gezet.
Mark en Henny de Klein.
Ja.
Ja. En die zijn ook bij betrokken en werken daaronder. Dus we hebben ook, mocht je ook echt tuinieren van tuinieren houden, dan hebben ze altijd de tuinierman. Ja, het land is in handen gekomen van Joden. Het is gaan bloeien, het is gaan groeien en draagt vrucht. Dus die olijfbomen die zijn geplant, die dragen ook vrucht, olijven dus. Dus, en ze maken olie ervan en dat kunnen ze ook krijgen van Baat Gaïm in Israël.
En ja. Ik hoorde dat het niet alleen voor abortus, ook voor mensen die een miskraam hebben gehad. Klopt dat?
Ja, dat iedereen die een kind verloren is op wat voor manier dan ook, mag daar een boom ter nagedachtenis planten. Maar juist, abortus is juist iets waar mensen verbergen. Dus als we hebben zelf ook een kind verloren toen het 6 maanden oud was. Dat is in openheid. Daar kan je al veel makkelijker over praten en het veel makkelijker verwerken.
Is dat een kind wat 6 maanden in de moederschoot was? Nee, of was het 6 maanden oud?
6 maanden oud.
Zes maanden na de geboorte.
Dat is best heftig. Maar het mag in openheid gebeuren. Een abortus gebeurt altijd in het duister. Een vrouw mag een abortus niet overrouwen, want het is toch goed, het is toch legaal, het mag toch? En juist daarom is het heel belangrijk om zo'n boom te planten en echt te zeggen, jij bent een echt kind van mij en ik wil jou erkennen als kind.
Ja. Ik zit zelfs naar je te luisteren, Henk, maar spreek jij ook wel eens over deze onderwerpen in gemeentes?
Weinig, nee, niet. Want wij staan er wel voor open, maar er zijn, nou, we krijgen daar geen uitnodigingen voor. Maar we zijn ook niet heel goed in het netwerken en dat soort dingen. Dus wij staan wel op stand. Met een stand vaak vaak. Een aantal keren per jaar treden we naar buiten met een informatiestand over Israël. We hebben bijvoorbeeld bij de Battled gestaan in het Israël weekend.
En net
met de Mars voor het leven. Heel veel goede contacten. We hebben bij de Mars voor het leven mogen staan met de stand. Ook weer heel veel goede contacten en extra bidders gekregen. En wij staan ervoor open. Maar de combinatie pro-Israël en pro-life is er eentje die vrij uniek is voor kerken om gezamenlijk te ondersteunen.
En
dus het mag voor huisgroepen ook, als vrouwen, vrouwengroepen mag ook.
Gebedsgroepen, wij zijn open om overal te vertellen.
Ja. Tieners, staan jullie eens op opwekking bijvoorbeeld?
In het verleden wel.
Het werd ons te duur
en heel intensief. Misschien, als ik weer wat meer tijd krijg, dat het weer wat makkelijker wordt.
Maar het kost wel geld. Want
het kost wel geld. En wij zijn kleine representatieven van het werk dat in Israël zelf gebeurt. Dus we willen veel liever dat geld houden. En rechtstreeks naar de nood sturen in plaats van hier misschien. En wij vonden ook, hebben wij veel meer staandwerk gedaan. Maar wij vonden ook dat de contact, het leverde te weinig op voor de geld die je moest uitgeven.
Ja, dus ja, helaas moet je daar gewoon nuchter in zijn.
We blijven kijken en we blijven. En ik moet zeggen, wij zijn, en daar is echt wel een zegen van uitgegaan. Wij zijn officieel benaderd door Schreeuw om Leven om ook een soort vertegenwoordiger, een soort Israëlische ambassadeur te zijn voor het pro-life werk. En sinds die tijd hebben we echt een zegen mogen ervaren gewoon. Dat we meer contacten mogen krijgen.
Maar dat zijn jullie toch ook dan, echt?
Ja.
Jullie zijn ook de ambassadeurs, toch?
Ja.
En je zegt het wat op een manier dat ik denk van dat je er nog mee worstelt, maar je bent
het
toch gewoon.
We zijn het wel, maar we moeten nog goed invulling vinden hoe dat dan als Schreeuw om Leven ook daarin te brengen.
Oké. Okay. Wat heb ik gemist in het verhaal wat jullie allemaal doen met Beat Chaim? Wat gebeurt er nog meer in Israël?
In Israël hebben ze een open kantoorruimte. In die zin dat zij één keer per maand brengen de vrouwen. Kijk, Beat Chaim zegt, het is heerlijk om dat kind te redden. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Het kind redden is het begin maar. Want ook geestelijke redding is ook nodig. Dus als zij staan naast de vrouw, naast de moeder van dat kind, en vaak met de familie eromheen, om die vrouw te overtuigen van Gods wil, van Gods liefde, van zijn bedoeling. Dat hij heeft dat kind al gezien, zoals de psalm staat in psalm 139. Hij heeft een doel van het leven, maar ook van het leven van de moeder. Ook van het leven van de andere siblings, andere kinderen die in het gezin bijhoren. Ja. Vaak is er een hele proces vooraf en zij mogen daarin spreken. Nou, dus na de geboorte dan nodigen ze de moeders uit om iedere maand te komen. En dat kan een onderwijssessie. Dat kan een sessie waar ze kunnen hun onderwijzen over financiën, over opvoeding van de kinderen, over hoe het is om moeder te zijn, of gewoon een ontspannen sessie met elkaar. Of naaien, koken, dat soort dingen. Maar het is één moment in de maand waar ze dat doen bij elkaar. Maar ook daarna, dan kunnen ze ook naar de winkel gaan en kunnen ze kleding voor de baby, kunnen ze ook kleding voor andere kinderen als het nodig is, kunnen ze daar ook krijgen. Wat zij anders doen, misschien gaan we erover.
Een van de belangrijkste manieren waarop vrouwen kiezen voor hun kind, is dat ze weer hoop geven door te zeggen, wij willen naast jou staan in het eerste levensjaar en wij willen jou sponsoren in alles wat jouw baby in dat eerste levensjaar nodig heeft. De vrouw, als ze merkt dat ze ongewenst zwanger is, dan lijkt het wel alsof er oogkleppen helemaal dicht gaat en ze nog maar één ding kan zien van, hey, als ik van dit kind af ben, dan is mijn probleem weg. Maar door in te spelen, zeggen, maar wij willen naast jou staan, wij willen jou de uitrusting voor je babykamertje geven, maar we willen ook de kosten die je in het eerste levensjaar moet maken voor luiers, voor babymelk als je zelf geen voeding kan geven. En dat heet het project Mozes en dat willen we ook wel graag benadrukken. Dat kan je doen door persoonlijk of als groep of als gemeente te ondersteunen. Heb je op dit moment, kost dat €150 in de maand om daarin te voorzien wat die moeder nodig heeft. En dan kan je een kind adopteren en een moeder. En daar krijg je dan ook persoonlijke feedback van. Dus in het begin van dat traject krijg je een formulier waarin de naam van de moeder en kind bekendgemaakt wordt en een schets van hun toestand, hun levensverhaal. Ja. En aan het eind je krijgt geen persoonlijke contact. Dus je kan niet zelf met die moeder communiceren, maar je kan wel, als je een gebed voelt of je wil iets sturen, dan kan dat via de organisatie wel. En aan het einde krijg je dan een afrondend verhaal van, nou, zo is het afgelopen met de moeder en het kind.
Maar we willen duidelijk zeggen dat €150, dat gaat niet naar de moeder toe. Geen geld komt in de handen van de moeder. Dus er is misbruik en die moeten wijs omgaan met het geld. Dus wat ze doen is ze geven hun bonnen aan die consulenten die de contact hebben met de moeder die zwanger is. En die verstrekken dan op een bepaalde tijd iedere maand die bonnen uit aan de nodigen.
Oh, oké. En hoe zit het financieel nu bij jullie? Tenminste, bij de organisatie in Israël. Hebben ze geld tekort? Is er,
altijd.
Het is een geloofsorganisatie. Nee, dus zij zijn niet terughoudend in wie ze helpen. En ze zeggen, wij geloven dat God voorziet. En God werkt door iedereen heen. En op het moment, als het ware, dat er een nieuwe extra komt, dan spreekt God ergens in de wereld ook tot een hart van, en nu ben jij aan de beurt om dit jaar die 150 euro te doen.
Ja, God is zo geweldig om netwerken, ook over banken. En Sandy is niet degene die zou roepen om, wij hebben zoveel geld. Nee, ze gaat met haar team bidden. En zij is de enige die weet hoeveel geld nodig is of wat tekort is. En God
ik
zelf.
Vind dat geweldig, hier hou ik van.
En onze aanpak is ook van, ga maar bidden.
Ja.
En de God weet de weg naar jouw portemonnee wel, dat hoef ik niet te doen. Ja.
Nou, ik ben toch wel erg geraakt omdat ik in Israël was en we heel veel gehoord hebben, ook over wat er speelde. Dat was met Rivka. En Rivka werkt nu ook voor Beat Chaim. En zit ook wekelijks zit ze op een spreekuur. Maar heeft ook een stap in geloof genomen, want er is geen geld om haar te betalen. Nee. En als je dan de verhalen hoort, dan raakt hij dat wel.
Ja.
En de nood is toch wel heel groot.
Ja, absoluut.
En dan denk je bij jezelf, dan heb je soms het gevoel dat het druppeltjes zijn.
Ja.
Maar het is hard nodig met het werk.
Ja. Ja.
Maar goed, luisteren de mensen of wat dan ook. En hoe gaan we dat dan financieel doen als mensen wat willen doen?
Ja, nou wij hebben gemerkt dat we zelf, als we direct met geld betrokken zijn, we hebben wel eens geprobeerd boekjes te verkopen, we hebben wel eens geprobeerd cd'tjes te verkopen. Dan merken we dat in ons standwerk onze focus helemaal weggaat van het doel waarvoor we er eigenlijk staan. Wij willen mensen bereiken. We zijn helemaal niet geïnteresseerd in geld. Dus we zeggen, er zijn in Nederland zeker 3 organisaties waarbij je rechtstreeks met projecten bij Beat Chaim kan steunen. De Stichting Shores, Stichting CGI, Stichting Hulp Messias Beleidende Joden hebben allemaal eigen projecten. Die staan ook altijd onder de gebedsbrief die ik uitziet. Dan kunnen mensen via die stichtingen geld geven. Het enige probleem is.
En bij Schreeuw om Leven, kan dat daar al?
Nee.
Dat nog niet? Nee. Oké.
Het enige is, het is meestal geen rechtstreekse gift dan. Want deze organisaties die doen eens in de 2 of 3 maanden een bedrag overmaken. Dus als je een kind wil adopteren, dan is het handigst om via ons dat contact te zeggen. Van ik wil via bijvoorbeeld CGI wil ik gaan steunen. Als ik dat weet, dan geef ik dat door aan Sandy of Elisheva die op kantoor zit. En dan leg ik dat persoonlijke contact tussen de sponsor en de kantoor in Jeruzalem. En dan, want zij kunnen zelf niet checken, want het komt wel binnen, maar het komt niet in stukjes van 150 euro binnen bij hun. En dus ik ben degene die dan allebei moeten vertrouwen dat ik dat netjes ga doen. En dan is het op die manier ben ik even de link om dat contact in Nederland te leggen.
Oké, ja, het geld, we moeten eerlijk zijn. We kunnen wel doen alsof niks aan de hand is, maar geld heb je gewoon nodig.
Ja,
absoluut. Absoluut. Ja. Maar dat weet God ook. Ja. En hij weet ook welke moeders op komst zijn. En wij niet. En hij kan al je hart warm maken als je voor open staat. Wij hebben miljonairs in de Koninkrijk van God nodig. om zijn werk voor te zetten, hoor.
Maar in de gebedsgroep hebben we ook wel gedaan.
Absoluut,
dat we zeggen
je kan het
van,
samen.
Nou, we doen het samen en dan geeft iedereen wat er komt. En dan blijkt er ook elke maand 150 euro in het potje te zitten.
Hey, nou heb ik eigenlijk nog een vraag. En die ga ik aan jou stellen, Rosemarie. Jij noemde net heel interessant het profetische beeld. Als het in Israël stopt, dan kan dat wel eens een voorbeeld zijn. Hoe zie jij de abortus in de tijd van de Messias die gaat komen? We hadden het daar even vooraf ook al gaan over. Hoe ervaar jij dat nu, de abortus?
Wat ik wel zie uit de schriften is dat het is me opgevallen dat als Satan dacht dat een andere leider zou komen, en dat is namelijk de terugkomst van de Messias, dan is hij een heleboel levens gaan uitroeien. En denk aan de tijd van Mozes, dat is een van de makkelijkste om terug te halen voor de geest. Dat tot 2 jaar aan toe heeft hij dat uitvermoord. En wat ik nu zie, is dat ik geloof dat wij in de fase van de laatste dagen, wat de Bijbel noemt, zijn we in terechtgekomen. En wanneer Jezus terugkomt, weet niemand, weet hij ook zelf niet. Anders zou hij het, denk ik, aan ons vertellen. De Vader weet het. En wij zijn, hoe noem ik, gemaandeerd? Opgedragen om klaar voor te staan, voor zijn terugkomst. Wat houdt dat precies in? Dat is waken en zien wat de dagen ons te vertellen hebben. En ik zie ook en ervaar ook dat het wordt heel snel donker. De geestelijke wolken trekken dicht wat mij betreft. Maar aan de andere kant, als de geestelijke wereld zeer actief is, dan horen wij dan ook ons licht scherper te laten schijnen. En dat hoeft niet eens, want als je licht bent in Messias, dan schijn je gewoon in het donker. Wat ik wel zie daardoor is dat het lijkt ons of de seksuele aanval op onze kinderen losgebarsten is vanuit de VN. En via de scholen is het nu opgelegd, wereldwijd, ook in Israël, dat zij zijn verplicht om de kinderen LGBT, dat is lesbisch, noem maar al dat, transgender, dat soort dingen, moeten ze leren in de scholen, moeten ze geven aan de kinderen van jongs af. Ook in Tel Aviv zie je dat Israël nummer 2 van de wereld is voor de gay pride. Willen ze verplaatsen naar Jeruzalem. Zij willen liever nummer 1 in de wereld zijn. Nou, Israël is nummer 1 in de wereld voor een aantal dingen. Maar om dit nummer 1 te zijn is niet zo prettig. Maar we zien, wat ik erbij wil zeggen is dat ik zie het donker worden. Dus ik zie de aanval op het leven, vooral het ongeboren leven. Maar ook om het leven daarna zie ik echt somber in.
En als je kijkt naar, ik heb dat soort gegevens niet, maar als je kijkt wereldwijd naar de cijfers van de abortus, kun je dan zeggen dat Israël een van de hoogste is?
Nee,
het is dat niet een van de hoogste. Henk is beter dan de cijfers dan ik.
China, India, Rusland, heel veel Rusland. Maar er zijn een site waar je in kleuren kan zien, zeg maar, het percentage van zwangerschappen wat in abortus eindigt. Die heb ik zo even niet in mijn hoofd. Iets van de Johnstone Records of zoiets, of archives. Ja. En daar wordt het in ieder geval tot een aantal jaren geleden in beeld gebracht. Israël is nou, ik zei al, 1 op 4 van de zwangerschappen eindigt in abortus. Er zijn landen waar elke andere zwangerschap in abortus eindigt.
Het is echt
een taal wereldwijd meer dan 50 miljoen abortussen per jaar. Het is gruwelijk om over na te denken.
Ja, ja, een van die kleine boekenleggers die ze hebben is dat het staat in het Engels: this year 40,000 women in Israel will return unopened. Dus dat wil zeggen dat er zijn alleen dit jaar 40,000, en dan is het een schatting, vrouwen in Israël zullen hun geschenk vanuit de Vader ongeopend returnen. Mm-hmm. Teruggeven. En dat is wat de abortus doet. Het is een leugen. Wij moeten wel herinneren dat en weten en bewust van zijn dat de Satan is een leugenaar vanaf het begin. Dus de leugen dat de abortus iets oplost is niet waar. Klaar. Ja. En de vreugde van het kind komt gepaard met het leven.
Nou, misschien mag ik nog iets over gebed zeggen. We kennen eigenlijk allemaal de opdracht dat we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. We hebben eerder al aangegeven dat abortus juist geweld uitnodigt. Ja. Ja. Dus als wij bidden voor de redding van de kinderen in Israël, dan bidden we heel specifiek voor de vrede van Jeruzalem.
Ja. Ja. Oké, okay. Dat is heel bijzonder. We zijn bijna aan ons tijd gekomen. Ik heb nog één vraag. Ik weet niet wie die kan beantwoorden, maar dat ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. In 2003 zijn jullie begonnen. Als je nu terugkijkt, 16 jaar, wat is er een grote verandering bijvoorbeeld die je kunt zien in Israël ten aanzien van abortus? Of zeg je, er is nog niks gebeurd eigenlijk?
Het is tot nu toe erger geworden.
Het is erger geworden.
Er is nu meer staatssteun voor abortussen dan toen. Toen was er nog een limiet dat bepaalde vrouwen in bepaalde leeftijdscategorieën, maar dat was nog beperkt, gratis abortus konden krijgen van de staat. Nu is er alleen vanwege financiële beperkingen kunnen vrouwen tussen de 33 en de 40 jaar niet meer automatisch een vrije abortus krijgen.
In het begin heeft Bert Gaim echt gelobbyd om alle ziekenhuizen te stoppen met hun praktijken. En te geloven en vertrouwen op God van Israël dat hij zou voorzien voor de financiën. Want de bloed van de geaborteerde kinderen kost heel veel. Het levert ook heel veel geld op. En daar draaien de ziekenhuizen van. En Er was één die heeft gestopt, of het langst volgehouden, maar inmiddels is al gestopt. Dus alle ziekenhuizen geven toe dat met abortussen dan kunnen zij de rest van het werk uitvoeren. Mag ik één ding zeggen? Ja. Wij hebben ook prachtige kalenders die Bert Gaim uitgeeft. En daar staat ook alle details in. Dat kun je ook via ons kun je dat ook bestellen. Het zijn €15. Maar het geeft aan een plaatje, een naam. Want God neemt alle naam van de kinderen. Dat wordt ieder jaar uitgegeven. Foto's van de kinderen die gered
heel
zijn voor
mooi.
De abortus.
Heel erg mooi. Daar wil ik er al één van hebben. Maar ja, we zijn naam, bijna aan de tijd.
Eén naam branden. Volgend jaar.
Ja. November. 13 november. Er wordt nu georganiseerd, teruggeorganiseerd. Bid alsjeblieft ervoor.
Voor een conferentie.
Eerste Mars voor het leven door Jeruzalem.
Mars voor het leven door Jeruzalem zelfs. Amen, ja. Daar gaan we voor.
Ja.
Ik, Henk en Rosemarie Versteeg van de Beat Gaim zitten nu in de studio en we zijn klaar met het interview. Ik wil jullie bedanken. Tegelijkertijd besef ik ook dat jullie ook verbonden zijn aan de Stichting Ebenezer, aan de Stichting Schreeuw om Leven. En heb ik dan nog wat gemist? Of is dat het wel? Israël en het leven staat echt bij jullie pontificaal, centraal, godswerk. En, ik wil jullie heel erg bedanken. En nogmaals, luisteraars, wat was het? Beatgaim@gmail.com. Maar nee,
Beatgaim.nl.
Beatgaim.nl. @gmail.com. En als u het niet, als het niet goed gaat, stuur even een mailtje naar reactie@radioisrael.nl. Nou raak ik ook in verwarring bijna. Bedankt in ieder geval. Tot de volgende uitzending weer.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Jouwer. God zegen.
Dag.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.